Hallo allemaal, ik ben Nathanael Vlag. Dit is mijn vrouw Corrie Vlag. En samen dienen wij de Heer als zendelingen in Brazilië. Ik wil in eerste plaats de gemeente, Volle Evangelie Gemeente in Vlaardingen, bedanken voor deze mogelijkheid. Rinus en Mariette, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Vandaag is het de bedoeling dat wij het woord brengen. En ik begin nu gelijk met mijn vrouw. Haar eerst het woord te geven. Zij heeft een klein vers voor u.
Hallo broeders en zusters. We zijn hier in Mogi das Cruzes, provincie van São Paulo. Het is op dit moment niet zo goed wat corona betreft. Maar we zijn hier bezig met onze gemeente en met het woord van God kunnen ze bemoedigen. En ik wil een tekst uit de Bijbel voor jullie lezen. Spreuken, hoofdstuk 4, vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Ja, we blijven op de Heer Jezus vertrouwen. Ook wat gebeurt, Hij zorgt voor ons. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. En de Heer Jezus is het bron van het leven. We vertrouwen op Hem, hoewel nu heel erg moeilijk is voor ons. En we vertrouwen dat de Heer ook ons gemeente gaat bewaren in die moeilijke tijd.
En ook de gemeente in Vlaardingen. Hè?
En ook de gemeente in Vlaardingen.
Ik ben zelf uit Vlaardingen. Ik ben in 1969 geboren in Vlaardingen. En ik ben toen ik 7 jaar oud was naar Brazilië gekomen via mijn ouders, die hier een zendingswerk zouden stichten. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie genieten, ook dadelijk van het woord. En aan het einde hebben we een lofprijs met onze zanggroep. Een beetje simpel, maar we doen het met liefde voor de Heer. In alles willen we je nogmaals bedanken voor de liefde, de trouw in al deze jaren, hè Corrie? God zegen jullie, tot zo.
God zegen.
We gaan verder en ik wil graag een gedeelte in de Bijbel met u delen. En we gaan dan naar Filippense brief, hoofdstuk 2, vers 5. Filippense brief, hoofdstuk 2, vers 5. U kunt met mij meelezen als u op tv of op tablet meekijkt. Als je met een mobiel kijkt, dan moet je even de Bijbel bijhalen. Dus Filippense 2, vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Tot hier het begin van onze meditatie. Aan het einde van Jezus' leven hier, voordat hij werd gekruisigd, gebeurde er een paar dingen die mijn aandacht trokken. Natuurlijk zijn er veel andere gebeurtenissen en gelijkenissen en personen, maar laten we het snel over 4 hebben. Jezus was op weg naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Hij ging via Jericho. En wat de mensen die een klein beetje Bijbelkennis hebben, weten dat Jezus 3 keer tegen zijn discipelen gezegd heeft dat hij naar Jeruzalem moest gaan en dat hij daar zou sterven. 1 van die keren heeft Petrus beantwoord: nee Heer, dat gaat u niet, dat gaat niet gebeuren. En Jezus heeft toen de gedachte van Satan gezegd: Satan, ga weg met deze gedachte. De eerste voorbeeld die ik wil noemen staat wel in Lucas, hoofdstuk 18. U kunt het met mij meelezen. In Lucas 18. En even kijken hoor. Lucas 18, vers 18. En de Bijbel zegt hier, heb het hier over een man. En in deze vertaling staat: de hoge plaatsen persoon vroeg hem. Voor ons was het altijd de jonge rijke man. Hij zei: goede meester, Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus gaf een antwoord, waarom nu noemt u mij goed? Maar hij zei ook, u kent de geboden. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En de man zei, aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. En Jezus zei nog iets, er ontbreekt nog iets. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna en volg mij. Wat is dit voor verhaal? Ik vind deze gebeurtenis erg belangrijk, omdat er een boodschap achter zit. En misschien zien wij alleen maar de boodschap over de rijke man, maar er zit heel iets anders en heel iets dieper in. En het heeft niets met rijk zijn of niet. Hoewel dit wel de reden was dat die jonge man of die rijke persoon, die belangrijke persoon, Jezus niet ging volgen. Jezus neemt dan een les waarin hij zegt dat de rijken zijn koninkrijk nauwelijks zullen binnengaan. Dit betekent niet dat we allemaal nu de belofte moeten doen van armoede. We gaan nu allemaal arm leven. Natuurlijk niet. Maar wat heeft dit te maken met het kruis van Christus? Ik zeg u, alles. Jezus keek daarom niet naar wie rijk was en veroordeelde hen om wat ze hadden of bezaten. Of bezaten, ja, dat is een moeilijk woord. In onze basistekst lezen we dat we hetzelfde gevoel, de gezindheid, moeten hebben als Christus Jezus. Dus naar het kruis gaan was een radicaal voorstel. Wat Jezus die jonge man voorstelde, is dat hij wilde, als je mij wilt volgen, moet je hetzelfde doen wat ik gedaan heb. Wat heeft Jezus gedaan? Laat alles los. Wees aan niets en aan niemand gebonden. Stel je klaar om voor het evangelie te sterven, net als ik. Kom dan. En in een andere passage zegt hij, neem je kruis op en volg mij. Jezus was redelijk om dit voor te stellen. Weet je waarom? Omdat hij zelf dit had gedaan. En dit is volkomen relevant. Want Jezus zelf deed het. Want we hebben net gelezen, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet uitgestrekt, maar akte er afstand van te nemen. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan de mens. En als mens verschenen heeft hij zich voorgesteld om gehoorzaam te zijn tot in de dood aan het kruis. Weet je wat een probleem is vandaag in onze gemeentes? We willen de mensen altijd belasten om dingen te doen die wij zelf nooit gedaan hebben. We willen allemaal Jezus volgen, dat zeggen we. Maar als Jezus tegen die man zegt, nou, laat je rijkdom en kom achter mij, want dit heb ik ook gedaan. Vandaag is het zo dat we graag dingen willen doen of willen zeggen die we zelf nooit geleefd hebben. Weet je wat het is? We zijn allemaal net zo rijk als deze jonge man, als deze belangrijke persoon. In welke opzichten zijn we rijk? We zijn rijk wat kennis betreft. Het gemak van het begrijpen en bestuderen van het woord. We zijn net zo religieus. We doen dit niet, we doen dat niet, we hebben dit gedaan en we dit. We zijn net zo religieus als deze jonge man en onderhouden zelf al de wet. Maar we zijn arm geworden. Waarom zijn we arm geworden? Omdat we de dingen niet beoefenen voor Jezus zoals hij zelf zei. Wat Jezus zei, ik ben in staat om niet aan mezelf te denken. Ik ben in staat om de Vader te gehoorzamen, zelf naar de dood en de dood aan het kruis. En dit is wat die jonge man belemmerde om Jezus te volgen. Hij zit helemaal vast aan tradities, aan de religie, maar ook aan zijn eigen rijkdom. Later, in dezelfde verhaal, in dezelfde geschiedenis, ook in dezelfde tocht naar Jeruzalem, ontmoette Jezus nog een andere rijke man. En wie was die man? Zacchaeus. Hij was ook rijk. Hij was een kleine man. En Jezus zag hem en riep hem: Zacchaeus, kom naar beneden. Vandaag ga ik bij jou slapen. En dit kunnen we zien in Lucas hoofdstuk 19, vers 8 en 9. Dus we gaan ietsje naar voren. Vers 1 begint het al, hè. Dus hoofdstuk 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien. En hij zag Jezus. En toen Jezus langskwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, even wat hoger, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus ging onmiddellijk naar beneden. En weet je, wat was de houding van deze Zacchaeus? Zacchaeus zegt hier, als ik zie wat ik zeg, Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En deze arme mensen zijn nu de mensen die zonder het evangelie voor de rest van hun leven misschien wel naar de niet goed terechtkomen. Maar hij zegt: Jezus, ik geef aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Ik vind het toch zo'n verschil tussen deze twee rijke mannen. Iemand had de moed om afscheid te nemen van zijn leven. Iemand had de moed om afscheid te nemen van zijn zonde, van zijn verleden. Iemand hier handelt precies als Jezus. Het maakt niet uit wie ik ben. Het maakt niet uit wat ik heb. Ik ga gewoon leven zoals Jezus het gezegd heeft. Hij verliet zijn positie. Hij verliet zijn trots. Hij vernederde zichzelf. Hij was klaar om met Christus te sterven en een nieuw leven te leiden. Wat is dit geweldig? Wat is het effect van het evangelie in het leven van de mensen? Iedereen zei: waarom gaat Jezus met een zondaar eten? Weet hij niet dat deze man zo'n zondaar is? Maar Jezus is toch gegaan. Dit zijn de eerste twee gebeurtenissen van Jericho naar Jeruzalem. Maar tussen deze twee gebeurtenissen gebeuren nog twee dingen die ik wil noemen. De eerste moeten we naar Matteüs 20, vers 20. Dus laten we even samen naar Matteüs 20, vers 20 gaan. Wat gebeurt hier in Matteüs? Tussen deze twee gebeurtenissen gebeurt dit. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zoon naar hem toe. En zij knielde en hij vroeg: wat wilt u? En ze antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een aan de rechter en de ander aan de linkerkant. En wat Jezus gaat vragen aan die jongens: kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? In andere woorden, hebben jullie dezelfde bezindheid die in mij was van het begin? Heb je zelf de gevoelens om alles achter te laten en mij te volgen, zelf als dit het kruis moet betekenen? Ja, zeggen ze, dit kunnen wij. O gemeente, wat zeggen wij dit makkelijk. Dit kunnen wij. En Jezus zei, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Dit is toch een profetie en later is dit ook echt gebeurd. En voor wie willen weten wie deze mannen waren, moet je even in Marcus hoofdstuk 10, 35, dat zijn Jacobus en Johannes. En wat vraagt Jezus aan deze mannen? Kunnen jullie uit dezelfde beker drinken die ik zal moeten drinken? Zie gemeente, vandaag gebeurt dit ook tussen ons. We zijn allemaal discipelen van de Heer, hè? We hebben allemaal dezelfde gezindheid. We willen allemaal net doen wat Jezus ons gezegd heeft. Maar toch willen we allemaal een positie. We willen allemaal onze plaats. Zie je dat het zelf eigenlijk een beetje dezelfde gevoel is als die rijke man die zegt, ik heb alles al gedaan voor u, ik ben rijk. Maar weinig willen een leven voorstellen als een offer. Weinig willen uit de beker drinken. Weinig willen Jezus echt volgen. En wat betekent dit? Mijn leven van het verleden loslaten. Ik hoef niet trots te zijn op wie ik ben geworden, op mijn naam. Loslaten van het verleden, van zonde. Een ware dienaar van de Heer worden. Dit is wat de Heer Jezus ons vraagt. En wat voorgesteld wordt in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 5. De gezindheid. Het gevoel hebben wat Christus ook gehad heeft, dat hij, hoe hoog hij ook was en hoe dierbaar hij ook was, hij heeft zich voorgesteld als een slaaf en gehoorzaam tot aan de dood en de kruis, aan het kruis toe. En de vraag die Jezus stelde, kun je uit dezelfde beker drinken? Zie dat de eerste voorbeeld die wij genoemd hebben, die rijke jonge man, die alle geboden onderhield, die het zo goed wist, die Jezus ook goede meester noemde. Zie dat de eerste voorbeeld, de religieuze man, niet in staat was om uit deze beker te drinken. En hij verliet Jezus. Nu wordt deze vraag gesteld aan zijn twee discipelen. Kunnen jullie de beker drinken die ik zou moeten drinken? Onthoud deze vraag, want deze vraag komt zometeen ook naar ons toe. Maar tussen deze drie verhalen gebeurde nog één verhaal waar ik u attent op wil maken. Over wie zou ik nu spreken? Wie weet wat deze verhaal, over wie het gaat? Degene die Bartimeus zeiden, hebben gelijk. In Marcus ontdekken wij zijn naam, Marcus 10 vers 46. Maar we blijven in Lucas 18, 35. Dus we gaan lekker naar Lucas 18, 35. Ik zit hier in Matthäus. Lucas 18, 35, ja? Kijk hier, wie hier was. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. En wat een verhaal is dit. Toen de blinde de menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem, Jezus uit Nazareth, kom langs. Hij riep, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Maar degene die voorop liepen snauwde hem toe dat hij moest zwijgen. Dus hou je mond. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. En toen deze voor hem stond, vroeg hij, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Heer, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei, zie weer. Uw geloof heeft u gered. Op weg naar het kruis van Jericho naar Jeruzalem stopte Jezus voor iemand die onwaardig was. Van iemand die misschien al jaren langs de weg zat, zonder richting. Zo zitten zoveel mensen vandaag. Rijke mensen, arme mensen, misschien ook wel discipelen. Misschien een heleboel mensen zitten aan de rand van de weg. Ze weten niet waar naartoe ze moeten. Ze weten niet wat ze moeten doen met het evangelie. Met dit verhaal die we zometeen gaan vieren. Het kruis van Christus. Hij was een blinde man. En Jezus is gekomen om onze ogen te openen. Wat wilde Jezus bereiken met deze mannen? Eerst met de rijke jonge man. Wat vond Jezus in Zacchaeus? Wat wil Jezus met zijn discipelen die uit de beker zouden moeten drinken? Weet je wat Jezus wou? Hun ogen openen om te zien welke gezindheid in Jezus was. Dat hij gehoorzaam was tot aan het kruis. En niet alleen maar weten dat hij gehoorzaam was tot aan het kruis, maar zodat wij dezelfde gezindheid zouden hebben, zodat wij in staat zijn om hem te volgen, waar het ons ook naartoe brengt. Dat in deze laatste passage, de weg naar de dood, het ware gevoel is dat alle mensen zullen zien. Maar er zijn zoveel mensen om je heen. En zoveel stemmen schreeuwen dat je je mond moet houden. Je houdt maar je mond. Je blijft maar met je rijkdom. Je hoeft je niet te vernederen. Je hoeft niet dezelfde gezindheid. Je hoeft niet dezelfde gevoel als Christus te hebben. Wees maar lekker religieus. Jezus heeft zich vernederd als dienaar. Hij kwam om de Vader te gehoorzamen, maar om ons te redden. En hij vraagt vandaag aan u, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde man antwoordde, Heer, zorg dat ik je weer kan zien. En weet je wat mijn gebed is? Voor Nederland, maar ook voor het land waar ik leef, Brazilië, dat mensen de gestalte, de gehoorzaamheid, de gezindheid van Christus gaan zien. Dat ze hem gaan zien. Op de laatste weg van Jezus liet hij zien waarvoor hij gekomen was. Voor deze vier mannen is hij gekomen. En misschien begrijpen wij het vandaag niet allemaal. Misschien ziet u het ook niet. Weet je, we zijn allemaal een soort van deze mannen. We hebben van alle mannen iets. We zijn de rijke man. Ik heb al gezegd waarom we rijk zijn. Maar we zijn ook arm. Omdat wij Jezus niet helemaal volgen in alles wat hij zelf gedaan heeft. We zijn misschien wel deze blinde man. Die niks ziet, die niks ziet. Maar wel hardop schreeuwt, red mij. Jezus, zoon van David, heeft medelijden met mij. Of misschien zijn wij wel zijn discipelen die graag een positie willen hebben, maar nog niet uit de beker gedronken hebben. Misschien zijn wij wel deze blinde man. Of misschien zijn wij wel Zacchaeus. We zijn net bekeerd en hebben zoveel dingen om recht te zetten. Nou, zeg het tegen Jezus, kom in mijn huis. En als u hier bent, ik wil alles doen. Ik wil echt handelen naar het evangelie. Wij zijn de discipelen, als we uit de beker willen drinken. Misschien weten we niet wat het is. Misschien hebben wij geen benul, wat houdt dit in? Maar zeker zijn wij eerst allemaal deze blinde man. We zijn op een weg zonder perspectief, verloren zonder zekerheid. Wat kan Jezus voor jou doen? In Lucas 18... vertelde Jezus aan zijn discipelen wat er ging gebeuren met hem. Vers 31. Hij nam de 12 apart en zei tegen hen, We zijn nu op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten is geschreven, zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heiden en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegezeld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Zie je dat we allemaal blind zijn? Misschien hebben wij dat ook niet gezien. Misschien hebben we het niet gezien. Wat kan Jezus voor ons als gemeente doen? Ik bid dat de Heer onze ogen zal openen. Om te zien de weg waar hij liep naar het kruis voor ons was. Ik heb gevraagd of u benul hebt wat het betekent om uit de beker te drinken. Dan moet u vragen, Heer, laat mij het zien. Ik weet dat sommige gemeenten gewoonte hebben om elke maand het heilige avondmaal te nemen. Dat doen we als gemeente. We verdelen het brood en sommige gemeenten gebruiken wijn of wel juice. Hoe heet het? Druivensap, zoiets. En elke maand hebben wij het avondmaal. En wat doen wij daar als we het drinken en het brood eten? Daar zeggen wij tegen Jezus, ik ben in staat om van uw beker te drinken. Ik ben in staat om dezelfde gezindheid te hebben als u. Ik ben in staat om alles los te laten. Mijn verleden. Ik ben in staat om u te gehoorzamen. Om samen met u te gaan naar het kruis. En daar mijn verleden neer te leggen. Ik geef aan u mijn leven. Als jij deelneemt aan het avondmaal, zeg je, ik sterf spontaan met Christus. Ik leg mijn leven neer om u te dienen. Ik klim uit de boom. Ik ontvang u in mijn huis. Ik zit hier wel, maar ik heb het gezien. Als we uit de beker drinken, laten we alles achter. Doorstaan we alle dingen met moed en hoop. Tot het einde toe zullen we trouw blijven aan de Vader, net zoals Jezus was trouw aan zijn Vader. We zullen trouw zijn aan het woord. Dit is de reden dat ik hier in Brazilië doorga met dit werk. De mensen het evangelie laten zien, de bezindheid, wat Jezus dwangde om verder te gaan tot het kruis. Dit is de reden dat jullie doorgaan in Nederland met de prediking van het woord. Beste broeders en zusters, gemeente in Vlaardingen, mijn stad, waar ik geboren ben, Rinus, Mariette, alle anderen, bedankt voor jullie trouw. Bedankt voor je vriendschap, Rinus, dat we elke maandag, op verschillende maandagen, al bij elkaar geweest zijn via internet. Dat je met mij gebeden hebt. Je bent echt een broer voor me. Ik voel echt de liefde. Maar ik heb het zo nodig gehad. En sommige dingen die je zei raakten zo diep in mijn hart. Zullen we samen verder gaan om de Heer te dienen. Jullie in Nederland en ik hier in Brazilië. Dezelfde gezindheid die Christus had. Filippenzen 2 vers 5. Bedankt voor alles. Bedankt voor de liefde. Bid voor Brazilië. Brazilië gaat momenteel door een hele moeilijke moment. Er sterven hier rond de 3000 mensen per dag. De mensen, we zijn nu zover dat de armoede weer helemaal toeneemt. De mensen hebben honger. Niet alleen maar honger naar het woord, ook letterlijk honger. Ze moeten overleven met een gift van de regering van 50 euro, wat sinds december niet meer uitbetaald wordt. Het staat stop. En mensen hebben, een kleine familie hebben ongeveer 500 euro nodig om te kunnen overleven. Om simpel te kunnen leven. En de mensen hebben geen werk, kunnen niet naar hun werk, hebben geen salaris. Nou, we bidden voor dit land. We bidden voor de regering. Die links en rechts een hele grote ruzie. En tussen al deze ruzie zien ze de belangen van het volk niet meer. Maar wat nog veel erger is, is dat we lijden onder zoveel valse profeten die healing, die wonderen verkondigen, die mensen naar hun gemeente laten gaan omdat ze moeten geloven en mensen sterven. Ach, alleen hier in Moji, mijn stad, heeft 600.000 inwoners. De laatste maanden zijn we 66 voorgangers en medewerkers van de gemeentes overleden aan COVID, omdat ze doorgegaan zijn in geloof, zogenaamd, met hun dienst. Bid voor ons werk hier in Brazilië, de verkondiging van het woord, dat we nieuwe gemeentes kunnen stichten, dat de evangelie, de gezindheid van Christus naar het kruis, bekend kan gemaakt worden voor veel mensen via internet, maar ook persoonlijk. We gaan samen verder en we beloven de Heer trouw. Na het afloop van deze filmpje zien we ook een korte aanbidding met mijn familie. Het is een improvisatie in de coronatijd met alleen onze zanggroep. Je kunt een beetje benieuwd hebben hoe het hier gaat. Ik wil u bedanken voor uw liefde, voor uw trouw. God zegen u in de naam van Jezus. Amen.